Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, waarin dominee D.H.J. Volkers voor ons zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 gaat dominee A. de Hartog junior voor ons voor. Volgende week zondag, 3 mei, zal om 10:00 dominee Kroneman en om 5:00 kandidaat M. Diepeveen voor ons voorgaan. Dit alles zou leren willen wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde is ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 136, vers 5, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting die staat in de naam van de Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan straks luisteren naar Matteüs 12 en daarin lezen we hoe de Heer Jezus met de Sabbat omging. En we gaan zien hoe hij juist op dat punt van de Sabbat in conflict kwam. En om die reden zijn de psalmen vandaag gekozen op het thema rust. We gaan nu zingen de Sabbatspsalm, Psalm 92, vers 1 en 2. En na de 10 woorden van de Heere, vers 5 en 6. Psalm 92, nu vers 1 en 2 en na de wet, vers 5 en 6. gaan luisteren naar de 10 geboden. En jongens en meisjes, ik heb een vraag voor jullie. Welke van de 10 geboden is het langste gebod? We hebben de 10, ik ga het ook even aangeven tussendoor, want dit is het eerste gebod. En dan het tweede. Goed opletten bij het luisteren. Wat is nou het allerlangste gebod? Wat zijn nou de meeste woorden? Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan komt het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Derde gebod. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar op de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Het 6e gebod. U zult niet doodslaan. Het 7e gebod. U zult niet echt breken. Het 8e gebod. U zult niet stelen. Het 9e gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Voordat we met elkaar het woord van de Heer openen, willen we eerst de Heer om zijn zegen vragen. En we willen danken met Wilfred en Lenneke Koppen dat de operatie van Boas goed is verlopen. En we doen voorbeden voor de heer J. Kroos, die aanstaande donderdag moet worden opgenomen in het Erasmus MC voor een ablatie om de hartritmestoornissen te verhelpen. Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het was op de zevende dag van deze schepping, waarin wij mogen wonen, dat u een dag hebt afgezonderd voor uzelf en voor uw kinderen. Een dag om tot rust te komen, om op adem te komen. En ook een dag om onder uw adem te komen. Want daar zijn wij voor gekomen, Heer Jezus, om onder de adem van uw Heilige Geest ons hart op te halen. En te horen wat u tot ons te zeggen heeft. U spreekt tot ons elke dag van de week opnieuw, als wij uw woord openen. Maar op deze dag is het speciaal. Want dan komen we samen als uw kinderen, als uw gemeente, om u te vragen om een geopend oor en een geopend hart. Om een stem om te spreken en een opmerkzaam hart om te horen wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. En dan gaat het vandaag over de Sabbat, over de rustdag. Die u, Heer Jezus, zelf meegenomen hebt naar de eerste dag van de week door uw opstanding uit de doden. Omdat u gerust hebt, mogen wij nu op de eerste dag van de week rusten in uw volbrachte werk. Het werk wat u volbracht op Golgotha op Goede Vrijdag. Wat u volbracht door te rusten in het graf op de Sabbatdag. En waarbij u op de eerste dag van de week uw gemeente opzocht. En zij vrede, zij uw lieden. Heere, ons gebed is dat vanmorgen die vrede hier ervaren mag worden. De vrede door de woorden van de evangelist Matthäus. Die hij door de kracht en door de inspiratie van de Heilige Geest heeft opgeschreven. Wilt u die oude woorden nemen en ze in onze harten planten? Want het is het zaad van het woord wat nooit zijn kracht verliest. En daarom komen we met grote verwachting. Heren, er zijn er ook hier in ons midden, die als het om de zondag gaat en om het sabbatsgebod, misschien wel met wat gemengde gevoelens in de kerk zitten. Omdat het een dag was waarmee we opgevoed zijn dat er eigenlijk niet zoveel mocht. En waar we altijd weer blij waren als die voorbij was. Wilt u geven dat voor die personen deze dienst helend mag zijn. En het geweten ook anders mag informeren. Zodat deze dag een dag van vreugde en van vieren mag zijn. Omdat u, Heer Jezus, in deze dag centraal staat. En als we over u gaan nadenken en over uw werk, dan kan het toch niet anders dan dat we zeggen, wat is dat mooi, wat is dat geweldig, wat is dat iets om te aanbidden, om blij van te worden. Daar is niets saais aan. Geef dat dat ook in onze harten gevoeld mag worden door jong en oud. We bidden u, Heere, voor en we danken u met Wilfred en Lenneke Koppen dat de operatie van Boas zo goed ging. Wat is dat iets moeilijks om ons kind zo uit handen te geven. In het vertrouwen, niet alleen op die arts, de chirurg, maar ook dat u die hand van de chirurg wil leiden. En dat hebt u gedaan, Heere. En daarover Daarvoor zeggen wij uw naam hartelijk dank. En zo kunnen we niet alleen onze jonge kinderen aan u overgeven als ze naar het ziekenhuis moeten gaan. Maar mogen we dat ook doen als we al wat ouder zijn geworden. We bidden u voor broeder Kroos, dat hij als die aanstaande donderdag naar het ziekenhuis zal gaan, in uw rust en vrede zichzelf over mag geven aan u die de hand van de cardioloog wil leiden. En tegelijkertijd is het een heel bewust moment van overgave aan u. Aan u die leven geeft, die leven spaart, maar ook aan u waarvan we weten dat als onze tijd gekomen is, u ons leven weer neemt. Mag dat in al die gevallen, wat de uitkomst ook zijn mogen, toch de rust en de vrede voor hem en zijn vrouw en voor de familie zijn. Dat hij bij u in goede handen is. En dat het zo goed mag zijn. Maar we bidden nu dat hij nog een tijd onder ons mag blijven. Dat deze operatie zal slagen. En dat we ons mogen verheugen in uw goedheid. Heere, geef zo alles wat we nodig hebben. Op de kansel en onder de kansel. Spreek tot ons. Die dingen die wij nog niet weten. Geef ons wat we nog niet hebben. En maak ons dat wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. Allereerst in het Oude Testament in Exodus 31. Waar we zien dat het Sabbatsgebod, het gebod om te rusten op de Sabbat, van groot gewicht was voor Israël. Exodus 31 vers 12 tot en met 17 lezen we. Als het ware nog een uitwerking op het Sabbatsgebod. En tegelijkertijd ook een sluitsteen zou je het kunnen noemen als Mozes daarna, na deze woorden, de stenen tafelen van de Heere overhandigd krijgt. Exodus 31 vanaf vers 12 tot en met vers 17. Verder zei de Heere tegen Mozes: u dan, spreek tot de Israëlieten en zegt: u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dit is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 6 dagen zal er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat een dag van volledige rust, heilig voor de Heere. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden, al hun generaties door als een eeuwig verbond. Het zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de Heere heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede die vindt u in Matteüs, hoofdstuk 11. Daar beginnen we aan het slot van Matteüs 11. Straks nog wel zeggen waarom ik daar begin. Matteüs 11 vers 28 tot en met Matteüs 12 vers 14. En de tekst van morgen is vers 9 tot en met 14. Dus Matteüs 11 vanaf vers 28. Kom naar mij toe, zegt de Heer Jezus. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten. Evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere ook van de Sabbat. En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man: steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Tot zover de schriftlezingen. U mag de Heer met uw gaven gaan dienen. En wij gaan zingen van Psalm 37, vers 5, 6 en ook vers 11. Psalm 37, vers 5, vers 6 en vers 11. En de Heere, die zegenen u en uw gaven. Straks als antwoord op de prediking zingen we van Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. De tekst voor de prediking is Matteüs 12, vers 9 tot en met 14. Ik zal dat gedeelte nogmaals lezen. En Jezus vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen. Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En hij werd hersteld, gezond als de anderen. En de fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Het thema is het hoogopgelopen conflict tussen Jezus en de fariseeën over de Sabbat toont ons in de eerste plaats hoe wettisch denken het evangelie verduistert. En in de tweede plaats hoe Jezus op de Sabbat het evangelie uitbeeldt. Dus het hoogopgelopen conflict tussen Jezus en de fariseeën over de Sabbat toont ons hoe wettisch denken het evangelie verduistert. Hoe Jezus op de Sabbat het evangelie uitbeeldt. Ja, dus wettisch denken verduistert het evangelie. Dat is de eerste gedachte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een ijsje kopen op de zondag. Waarom zou je dat wel of niet doen? Dat was de titel van de podcast van Dick en Daniel, geloven het wel, van 2 weken geleden. Podcast van het Nederlands Dagblad. Best wel eens interessant om naar te luisteren. Allerlei onderwerpen komen aan bod, misschien kent u het wel. Deze keer ging het dus over hoe vullen wij onze zondag in en hoe zou dat moeten? En daar wordt onder christenen wel verschillend over gedacht. De een haalt dat ijsje wel en die geniet daarvan en die dankt God ervoor. En de ander is heel stellig en zegt, absoluut niet, daar begin ik niet aan. Ik doe echt geen aankopen op zondag, ook niet op een webshop. Laat staan bij de ijskoelboer. Dat is helemaal niet nodig. Dan heb ik een vraag voor u. Is dit nou een principiële zaak of een middelmatige zaak? Ik zet het heel even op scherp. Stel dat u zegt, zondag mag je absoluut geen boodschappen doen. Dat is zonde. En ik zeg, volgens mij mag dat best, maar je moet er geen gewoonte van maken. Hebben we dan een principieel probleem met elkaar? En als we dan na een aantal gesprekken daar niet uitkomen, komen we dan uiteindelijk tot de conclusie, we kunnen niet meer bij elkaar in dezelfde kerk zitten. Dat gaat niet. Want we verschillen fundamenteel van elkaar. Ik denk eerlijk gezegd dat er niemand is die dat zal zeggen. Maar begrijp mij goed, ik ben absoluut geen voorstander van boodschappen doen op zondag. Maar het gaat mij hierom, voor ons is de zondag, hoewel dat een heet hangijzer is, niet zo principieel dat we elkaar er niet meer om zouden aankijken, laat staan dat we elkaar zouden verketteren. En ik begin hiermee omdat we, als we onze tekst willen begrijpen, we eerst, als het ware, een switch moeten maken in onze denken, anders moeten denken. Want voor ons wordt de zondag steeds minder een issue. We hebben wel andere dingen om ons druk over te maken in kerkelijk Nederland. Maar zo was dat in de eerste eeuw toen Jezus op aarde rondwandelde niet. Voor elke oprechte gelovige in die tijd, die de dienst van God ook maar een beetje serieus nam, was de Sabbat enorm belangrijk. Als je aan je omgang met de Sabbat kon je zien, dit is een echte gelovige of dit is geen echte gelovige. Want de Sabbat, we hebben het in Exodus 31 gelezen, is een verbondsteken. Naast de besnijdenis, het verbondsteken van Israël met hun God. Het Sabbatsgebod was enorm belangrijk en is het nog steeds voor orthodoxe Joden. En het is begrijpelijk ook. Want denk aan de 10 geboden, jongens en meisjes. Ik vroeg jullie daar straks, wat is nou het langste gebod? Want je hebt hele korte geboden. Oké, hele lange. Het zesde gebod is heel kort. U zult niet doodslaan. Dat zijn vier woorden, maar in het Hebreeuws zijn het maar twee woorden. Niet doodslaan. Het vierde gebod is heel erg lang. Het is één gebod met vier versen. En als je de woorden van alle tien geboden zou tellen, dan kom je uit op ongeveer 180 woorden in het Hebreeuws. Maar meer dan een kwart daarvan gaat over de Sabbat. Bijna 50 uit mijn hoofd. Dan zeg je toch, ja, maar als het zoveel van de tien geboden, zoveel woorden daarvan gaan over de Sabbat, dan moet dat wel een belangrijk gebod zijn. En zo hebben de Joden dat ook opgevat. Als God er nou zoveel aandacht aan besteedt, dan is dat een belangrijk gebod. En daarom zijn ze er goed over gaan nadenken. Want dat gebod gaat zo: gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Geen enkel, dat is nadruk, hè? Er staat niet, dan zult u iets minder werk doen. Dan zult u ander werk doen. Dan zult u alleen bepaald werk doen. Nee, dan zult u geen enkel werk doen. En dat riep de vraag op, een exegetische vraag, wat is dat werk dan precies? Dat moet je wel weten. Is het werken als je iets opschrijft op de Sabbat? Is het werken als je kookt op de Sabbat? Of als je iets optilt en iets verplaatst? De Joodse rabbies maakten er door de eeuwen heen een wetenschappelijke studie van om te beschrijven wat werken is en wat het niet is. Wat dus wel mag op de Sabbat en wat dus niet mag op de Sabbat. Ik zal een paar voorbeelden geven. Die rabbies die zeiden, als je iets in de lucht gooit en het met de andere hand opvangt, dan breek je het Sabbatsgebod. Vang je het met dezelfde hand op, dan niet. Een kleermaker die mocht op de Sabbat geen naald bij zich dragen, want hij zou wel eens in de verleiding kunnen komen om te werken door iets te naaien als hij ergens een lusje aan zijn kleding zag loszitten. Een schriftgeleerde mocht geen pen bij zich dragen op de Sabbat, want hij zou wel eens wat op kunnen schrijven. Een brief mocht niet bezorgd worden. Ook niet als je hem aan een heiden gaf om hem te bezorgen. Een vuur aansteken mag niet, dus als je je eten warm wilde houden, moest je voor de Sabbatdag het vuur aansteken. Een eitje koken op de Sabbat voor bij je ontbijt. Geen sprake van, ook niet door het in de warme zon in het zand te leggen en daar het een half uurtje of zo te laten liggen, want zo kookten ze vroeger ook wel eens een ei. Dat mag niet, dat is werk. In bad gaan op de Sabbat dan. Ook dat mocht niet. Want als je water morst, dan zou je per ongeluk een doekje kunnen pakken om het op te dweilen. En dat is werk. Als je een kaars brandt, mag je hem niet uitblazen op de Sabbat. Dan moet je wachten tot zonsondergang. Even een stoel verplaatsen, dat mag niet. Want als je een stoel verplaatst op een beetje een zanderige vloer, zoals je die in die huisjes natuurlijk wel had, dan kan je sporen in de grond achterlaten en dan ben je aan het ploegen. Dat is een overtreding van de Sabbat. Een vrouw mocht niet in een spiegelend object kijken, want als ze een grijze haar zou zien en die eruit zou trekken, was het werk. En dat is een overtreding van de Sabbat. En dit is nog maar een hele kleine greep uit al die geboden die dat vierde gebod verder uitwerken. Om antwoord te geven op die vraag, wat is nou werk precies? En je zou zeggen, het is eigenlijk onmogelijk überhaupt om al die regels van die rabbies uit je hoofd te leren. Laat staan dat je je eraan houdt. Want het waren er veel. Maar één ding wordt wel duidelijk. De Sabbat was voor godsdienstige Joden nog meer dan de besnijdenis een identity marker. Dit is wie wij zijn. Hierin ligt onze identiteit. En dat werd bevestigd natuurlijk door Exodus 31. Dit is een teken tussen mij en tussen u. Al uw geslachten door. Dit is het teken dat wij het volk van God zijn. Als je aan deze regels niet houdt, kan je niet tot Gods volk behoren. En dat gaat heel ver. In de tijd van de Maccabeeën, die leefden zo'n anderhalve eeuw voor de Heer Jezus. Toen werden de Sabbatsgeboden zo strikt nageleefd dat hele groepen ultra-orthodoxe Joden samen met hun vrouwen en kinderen op de Sabbat werden gedood. Omdat ze toen ze aangevallen werden door een vijandig leger geen weerstand boden. Want de wapens opnemen om je te verdedigen, dan breek je het Sabbatsgebod. En dat doe je niet, hoe dan ook. Je kan je afvragen, hè, waarom waren ze zo strikt, waarom waren ze zo hard voor zichzelf? Was er dan niemand die zei, jongens, kan het niet even een tandje minder? Dat Sabbatsgebod, oké, dat is belangrijk, maar je kan er ook in doorslaan, hè? Nee, dat gebeurde niet, want de fariseeën die leerden, God belooft ons dat wij zijn eeuwige rust ingaan als wij ons aan zijn rustgebod houden. Dit is de belangrijkste van de 10 geboden. Als wij ons aan de Shabbat houden, dan zal God ons belonen met een eeuwige Sabbat. En dan bereiden wij daarmee de weg voor de Messias, want die komt pas als wij ons aan de wet houden. Dan breekt de eeuwige Sabbat aan. Houd je je niet aan de Sabbat, dan kun je net als het volk Israël, wat in de woestijn gestorven is, fluiten naar de eeuwige rust. Dan kom je niet in het beloofde land. Zo diep was de Sabbat in hun theologie verweven. Eigenlijk was de Sabbat het toppunt van hun theologische systeem. Als wij de Sabbat houden, let op hè, als wij dat doen, dan zal God ons belonen. Achter dat Sabbatsgebod zit eigenlijk ten diepste een theologie van werken. Het is eigenlijk heel ironisch als je daarover nadenkt. Hè? Het Sabbatsgebod, een theologie van werken. Maar zo zat het. Een theologie van beloning. Als ik dit doe, doet God dat voor mij. De Sabbat gaat dus niet alleen maar over de rustdag als zodanig, maar over een theologisch principe. De fariseeën zeiden, als wij nou als hele natie terugkeren naar de Sabbat, dan bereiden we de weg voor de Messias. Dan zullen die gehate Romeinen eruit gegooid worden. En dan breekt er een tijd van rust en vrede aan. Maar nu verschijnt Jezus op het toneel. En hij trekt zich van al die Sabbatstradities helemaal niks aan. En als dat het nou het enige was, nee, er komt nog wat bij. Hij presteert het om te zeggen wat we in onze schriftlezing gelezen hebben, helemaal aan het begin. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust, ik zal u Shabbat geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus zegt als het ware, lieve mensen. Ik geef jullie de rust. En ik verlos jullie van die zware last. Waarbij je van alles moet en van alles niet mag. Mijn juk is niet hard zoals de fariseeën. Mijn juk is zacht. Ik leg jullie geen harde lasten op. Van doe dit en doe dat. En dan maak je misschien een kansje om in de rust in te gaan. Dat is de last van de fariseeën. De Heer Jezus zegt, mijn last is licht. Jullie krijgen onderwijs van fariseeën die ten diepste hoogmoedig zijn. En met het vingertje wijzen. Pas erop dat je je aan de Sabbat houdt. Want als je dat niet doet, dan zorg jij ervoor dat het aanbreken van Gods koninkrijk nog langer duurt. Je verpest het dan voor iedereen. Je hebt ons er allemaal mee, dus hou je eraan. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben niet hoogmoedig, zoals jullie leiders. Heeft u door wat er gebeurt, gemeente? En over wat voor een conflict we het hebben tussen Jezus en de fariseeën? Het gaat niet om een middelmatige zaak van wel of geen ijsje op de Sabbat. Tussen Jezus en de fariseeën staan twee wegen van zaligheid tegenover elkaar. En dat wordt duidelijk bij de interpretatie van dat Sabbatsgebod. Aan de ene kant dat wettische van de fariseeën, een theologie van werken. Houd je aan de Sabbat, dan komt de Messias. Houd je aan de Sabbat, dan zal de natie zalig worden. En wie de Sabbat breekt, die zal gedood worden. Want hij staat de redding van Israël in de weg. En aan de andere kant de theologie van Jezus, die zegt, kom naar mij toe. Als je gebukt gaat onder dat wettische systeem van de fariseeën, waar je doodmoe van wordt, waar je nooit rust in vindt. Als je naar mij toe komt, zal je echt rust vinden. Volg mij en ik bevrijd je van die lasten. Een theologie van werken van de fariseeën tegenover een theologie van genade van de Heer Jezus Christus. Nou, geen wonder toch dat de fariseeën zo boos worden. Want zo eindigt onze tekst in vers 14. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Deze sabbatsbreker moeten we zo snel mogelijk uit de weg ruimen. Het is een bedreiging voor alles wat ons lief en heilig is. En gemeente, ten diepste is dat vandaag de dag niet anders. Het is niets nieuws onder de zon, want dit soort werken theologie kom je overal in de kerk tegen. Er is zoveel theologie waar gezegd wordt, je moet dit doen om zalig te worden. Je moet dit doen om Gods zegen te verdienen. Je moet je zo en zo gedragen. Je moet je aan die en die traditie houden. Het is ten diepste niet anders dan de fariseeën theologie die lijnrecht tegenover de boodschap van Jezus en zijn genade staat. Je hoort het in de rechtse kringen die zeggen, ja, maar je moet wel eerst dit en dat beleefd hebben. En je moet zus hebben meegemaakt. En als het echt met je is, dan. Je hoort het in de messiaanse kringen, als je echt een gelovige bent, dan houd je de Sabbat en de Joodse feesten in ere. Je moet echt een keer het Loofhuttenfeest in Israël gevierd hebben. Want anders zal de Heer je niet zegenen. En ben je onbijbels bezig, ben je geen goede christen. Je hoort het in de evangelische en in de pinksterkringen. Als je echt een toegewijd christen wil zijn, dan moet je 10% van je geld aan de kerk geven. Dan moet je in tongen bidden en uit volle borst 10 keer het refrein van opwekking 567 meezingen met je handen in de lucht. En anders, dan klopt er iets niet met je christen zijn. Dan word je erop aangekeken. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Door dit of dat te doen, verdien je Gods gunst. Door dit of dat te doen, word je een betere gelovige en werk je jezelf omhoog op de ladder naar Gods koninkrijk. Het is fariseeërtheologie. En Jezus maakt er korte metten mee. Gemeente, Jezus zegt niet, doe dit, hou je hieraan, let daarop. Hij zegt alleen maar, kom tot mij. Kom tot mij. En ik zal je rust geven. Kom. Ja, maar ik heb mijn nette kleren niet aan. Kom. Ja, maar ik ben zo zondig. Kom. Ja, maar ik ben veel te weinig met de Bijbel bezig geweest de achterliggende week. Kom. Ja, maar er is zoveel aan de hand in mijn leven en het slokt me allemaal zo op. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik geef je rust. Je moet niet eerst zelf rustig worden om bij mij te komen. Juist als je onrustig komt, kom maar. De reden om tot Jezus te komen is niet dat wij iets van onszelf meebrengen, maar dat we niks hebben. Anders gezegd, het gaat er in het evangelie niet om wat wij doen voor hem. Het gaat er in het evangelie om wat hij doet en gedaan heeft voor ons. Dan gaat de weg precies andersom. U mag deze hele preek van mij vergeten, alleen deze zin niet. Het gaat er in het evangelie niet om wat ik doe voor hem, maar wat hij gedaan heeft voor ons. En zodra je denkt dat je door iets te doen voor hem, in de kerk, voor de armen, voor je oude buurvrouwtje, zodra je denkt dat je daarmee punten verdient, en dat je daar rechten aan ontleent, ja, maar ik heb me altijd zo ingezet en nou overkomt mij dit. En dan zit je in de kamp van de fariseeërs. Jongens en meisjes, wat ik wil dat jullie vanmorgen onthouden is dit. Het belangrijkste om te weten in je leven is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Voor jou en voor mij. Dat is het allerbelangrijkste om te weten. Wat Hij gedaan heeft voor ons. Omdat Hij voor ons naar de aarde kwam, is de hemel voor ons geopend. Omdat Hij voor ons aan het kruis van Golgotha hing, zijn onze zonden vergeven. Omdat Hij voor ons de dood en het graf overwonnen heeft, is er voor ons eeuwig leven. Omdat Hij voor ons naar de hemel gevaren is, worden wij ervan verzekerd dat de hele geschiedenis in zijn hand is. Dat deed Hij allemaal voor ons. En als er ook maar één haar op ons hoofd is die zegt, ja, maar ik heb toch ook wel mijn best gedaan. Daar kan God toch zeker niet omheen. Dan doen we het evangelie geweld aan en vervallen we in een hoogmoedig en wettisch denken. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, hoe Jezus op de Sabbat het evangelie uitbeeldt. Ik ben al over de helft van de tijd en we zijn amper aan de tekst toegekomen. Maar ik hoop dat het nu heel eenvoudig wordt voor ons. Want jongens en meisjes, Heer Jezus is onderweg. Onderweg naar de synagoge. Deed hij niet met de auto, want die waren er in die tijd niet. Dat deed hij lopend. En dan moest je best eens een tijdje lopen. En wat gebeurt er als je een tijdje aan het lopen bent? Mama, mag ik een snoepje? Krijg je trek? Heb je wel zin in iets? Want van lopen krijg je trek. Nou, dat gebeurde met de discipelen ook. Ze lopen tussen de korenvelden. En ze eten wat graan. Ze plukken een paar aren. Ze wrijven dat in hun handen. Dan gaan die vliesjes er vanaf. En de dingen die je niet kan eten, die vallen dan op de grond. En dan kan je dat zo eten. Een beetje als kauwgom smaakt dat. Kan je kauwen. Heb je wat in je mond? Proef je wat? En de fariseeën zien dat en zeggen, dat mag niet op de Sabbat. Dat is werken, dat is tegen de regels. Maar Jezus zegt, luister. Ik ben de Heere van de Sabbat. Jullie met jullie tradities bepalen niet wat er op wel en wat er niet op de Sabbat mag. Ik heb de Sabbat gemaakt. Ik ben Heere van de Sabbat, dus ik bepaal wat er mag en wat er niet mag. Ik ben de baas van de Sabbat. Maar dan komen ze in die synagoge. En de tekst die zegt met nadruk in vers 9, in hun synagoge. De synagoge dus waar de fariseeën de baas zijn. Met andere woorden, Jezus zit in het hol van de leeuw. De fariseeën denken, dit is de kans om een val voor Jezus te zetten. Kijk, dat aren plukken op de Sabbat, dat gebeurde ergens achteraf. Maar als we hem in de synagoge iets laten doen wat tegen het Sabbatsgeboden ingaat, dan hebben we hem. En dan klagen we hem aan en dan laten we hem berechten en dan zijn we van hem af. En zie, vers 10, er was iemand die een verschrompelde hand had en ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Let op de vraag, hè. Is het geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Ze erkennen de macht van de Heer Jezus dat Hij die man kan genezen. Ze zijn ervan overtuigd dat Hij de macht heeft om dat wonder te doen. Je zou zeggen, ja, maar als ze nou in de wonderen van Jezus geloven, waarom geloven ze dan niet in Hemzelf? Nou, omdat wonderen in zichzelf geen overtuigingskracht hebben. Juist die wonderen maakten de fariseeën jaloers. Juist door die wonderen gingen ze hem afwijzen. Zelfs bij het grootste wonder, dat Lazarus uit de dood opstond, zeiden ze, ja, als het nog langer doorgaat, neemt hij dat hele volk met zich mee. Maar dan is daar dus in die synagoge een man met een verschrompelde hand. En de fariseeën denken, wat een kans krijgen we hier in de schoot geworpen. Een verschrompelde hand, het gaat waarschijnlijk over iemand die een spastische arm heeft of zo. Of een aangeboren afwijking in de spieren, waardoor hij die hand niet kon gebruiken. Het is een chronische aandoening die je leven heel erg beïnvloedt. Maar het is niet levensbedreigend. En laat dat nou juist een van die sabbatsregels zijn. Alleen levensbedreigende situaties op de sabbat mogen medisch behandeld worden. Andere dingen kunnen wachten tot de volgende dag. Dus deze man in die synagoge komt hem precies mooi uit om Jezus mee in de val te lokken. En ze stellen hem de vraag, is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? En hoe antwoordt de Heer Jezus daarop? Nou, met wijsheid en met inzicht, want hij gaat niet in discussie over de regels. De Heer Jezus gaat een slag dieper en hij wijst op het hart. En weet je wat de Heer Jezus zegt, jongens en meisjes? Hij zegt, stel nou dat je een schaap hebt. Schapen werden in die tijd ook wel eens als huisdieren. Hij zei, je hebt een schaap. En het is sabbat en je kijkt uit het raam en je ziet daar, en je ziet daar in de verte, hé, waar is mijn schaap nou gebleven? En je luistert eens goed en je hoort hem daar ergens verdrietig mekkeren en je gaat op zoek. En wat blijkt, hij is in een kuil gevallen. En dat arme dier kan er niet meer uit. En je gaat kijken en je ziet, oh gelukkig, hij staat nog op zijn vier poten. Hij heeft niks gebroken. Hij heeft ook geen bloed. Het lijkt erop dat het wel goed met hem gaat, ook al kan hij die kuil niet uit. Ja, het kan die kuil niet uit, dat is wel heel zielig natuurlijk. Wat doe je dan? Ga je dan bij die kuil staan en zeggen, ah sorry lief schaapje, ik zou je wel willen helpen, maar vandaag is het zondag. En dan mag het niet. Weet je wat? Morgen, het allereerste wat ik doe, als ik uit mijn bed kom, trek mijn pyjama uit, trek kleren aan, kom naar je toe en dan kom ik je helpen. Even volhouden hoor, schaapje. Denk je dat je dat zou doen? Dat is toch zielig? Je laat zo'n schaap daar toch niet de hele nacht in die kuil zitten? En dan zijn er andere mensen en die bellen de dierenbescherming. Of de politie, die zeggen dat kan toch niet, het is dierenmishandeling, help dat beest even. Ieder gezond denkend mens zegt, ja, ik probeer dat schaap te helpen en over een kwartier is het opgelost. Waar doen we moeilijk over? Die gaat niet eens de regels erop nalezen en onderzoeken, mag dit eigenlijk wel op de sabbat? Maar nou zegt Jezus in vers 12, hoeveel gaat een mens een schaap te boven? Hoeveel meer waard is een mens ten opzichte van een schaap? Dat is nogal wat, hè, wat Jezus zegt. Hij zegt eigenlijk, jullie hebben meer bewogenheid met een schaap dan met een mens. Jullie fariseeën, jullie horen bij de Partij voor de Dieren. Die mensen die dieren belangrijker vinden dan mensen. Een mens is toch veel meer waard dan een schaap? Of niet soms? Als je aan schapen goed mag doen op de sabbat, waarom zou dat aan een mens dan niet mogen? Het is een geweldig krachtig argument wat de Heer Jezus hier laat zien. En in Marcus 3 lees je dezelfde geschiedenis en daar staat dat de fariseeën zwegen. Ze hadden hier geen weerwoord op. Monddood gemaakt. Natuurlijk is de sabbat een dag om goed te doen, om iemand te helpen die hulp nodig heeft. Want de sabbatdag is een dag die onlosmakelijk verbonden is met de Heere God zelf. De God die goed is, die genadig is, die omziet naar zondaars, die omziet naar mensen in nood. Het is een dag waarop hij zijn genade en zijn weldaden doet verkondigen. Het is een dag om het goede van hem te ontvangen. En om dat goede van hem ontvangen ook weer door te geven. Natuurlijk is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Maar dat krachtige argument met dat voorbeeld van dat schaap, dat overtuigt hen niet. Marcus 3 zegt, Jezus kijkt hen streng aan. Hij ziet hun verharde hart. En hij is er bedroefd over. Hij is bedroefd over wettische mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn. Hij bidt voor die mensen. Maar tegelijkertijd laat hij zich niet weerhouden om dat goede ook te doen. Al is dat voor die rechtse rakkers nog zo slecht te verkroppen. Hij zegt tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En hij werd hersteld, gezond als de anderen. Jezus laat hier opnieuw zijn macht zien. Goddelijke macht. Macht om te genezen. Ook op de Sabbat. En wat moet die man blij naar huis zijn gegaan. Ja, de Sabbat van zijn leven zal hij nooit vergeten. Hij zal met zijn handen gezwaaid hebben. En misschien wel anderen in de synagoge omhelst hebben. Kijk wat ik weer kan. Natuurlijk bovenal dankbaar naar de Heer Jezus. Dank u Heer. Kijk toch mensen, ik kan mijn hand weer gebruiken. Ik kan weer aan het werk. Morgen, wat ik niet kon. Maar er is ook een groep die niet zo blij is. Het bestuur van de synagoge. Vers 14 zegt, de fariseeën gingen weg. De kerkenraad loopt voor de dienst afgelopen is de kerk uit. Omdat ze geschoffeerd zijn door wat er gebeurt. En wat Jezus zegt. Want deze mens gaat tegen alles in waar wij voor staan. En ze gaan in de consistorie, in de kerkenraadskamer zitten en ze gaan overleggen hoe kunnen we hem het beste ombrengen. Want deze man zet alles op zijn kop met zijn wonderen. Zowel de kracht van het argument van het schaap als de kracht van het wonder overtuigt hen niet. En dat is wat ongeloof doet. Je zit zo in je tunnelvisie, dan lukt zelfs. Is zelfs een wonder niet meer genoeg om je te overtuigen. Ze zitten zo diep in de afwijzing en het ongeloof, dat het wonder hen niet helpt, alleen nog maar dieper doet wegzinken in ongeloof. Gemeente, ziet u in dat wettisch denken de aartsvijand van de genade is. Dat wordt hier duidelijk. En trouwens, dat wettische denken, let u maar op, dat is vaak met twee maten meten. Het is inconsistent, het kan gewoon niet kloppen. Want vanwege een interpretatieverschil van het vierde gebod, wat mag er wel en wat mag er niet op de Sabbat, breken ze het zesde gebod. U zult niet doodslaan. Ziet u hoe hypocriet dat wettische denken is? Dat klopt van geen kanten. En het hart van het evangelie klopt er niet in. Dat is het probleem. Maar Jezus laat juist op de Sabbat zien. Dit is waar ik voor gekomen ben. Dit is waar de rustdag voor bedoeld is. Ik ben degene die rust geeft en die redding geeft. Rust en redding met een hoofdletter. En gemeente, daarom de vraag. Heb je je rust? Heb je de rust bij hem al gevonden? Want die rust vind je niet door hard aan de slag te gaan. Door je eigen punten te sparen. Door dit te doen en door dat na te laten. Door in het goed gereformeerde paadje te lopen. Zo vind je de rust niet. De rust die wordt gevonden door te komen bij Jezus. Want hij zegt, ben je vermoeid? Ben je belast? Word je doodmoe van het juk van de wereld? Word je ook zo moe van er telkens maar over na moeten te denken? Wat zullen de mensen zeggen als ik dit of dat doe? Jezus zegt, kom maar bij mij. Wacht niet langer. Ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. En als je bij mij komt, zal je ervaren, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, en ik alleen zal je rust geven als je erop vertrouwt. Dat niet wat jij doet, maar wat ik voor jou gedaan heb, alles beslissend is. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere God, wij komen tot u. Zo bijna aan het einde van deze dienst gekomen om u te danken en om ons te verootmoedigen. Om ons klein te maken voor u, want u geeft ons zoveel goede gaves, waaronder ook deze dag. En wij maken er zo gemakkelijk een opgave van. U wil ons rust geven. En wij maken ons druk om wat er wel en wat er niet mag. En daar maken we ons vaak nog drukker om dan om u, Heere Jezus. Heere, wij komen tot u. Want wij kunnen de rust niet vinden buiten u om. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door u. Niemand zal in de rust, in het vrederijk komen dan door u. U bent de Messias die de eeuwige Sabbat zal geven. O, wat is dat een heerlijk vooruitzicht. Dat inderdaad die Sabbat een eeuwige inzetting zal zijn. Zoals het bedoeld was. Voor Adam was ook de zevende dag. De Sabbat voor hem de eerste dag. En het was bedoeld dat dat paradijs zou zijn een eeuwige Sabbat. Maar u laat het werk van uw handen niet varen en het zal er komen. Die eeuwige Sabbat voor een ieder die in u gelooft. Die gelooft in uw volbrachte werk. En niet in eigen werk, door eigen kracht gedaan. Heere, laat zo het evangelie doorwerken. In ons denken. In ons handelen. En ook in ons voelen. Want soms kan ons geweten ons aanklagen. Vanuit wat we in het verleden hebben meegekregen. Wilt u ook daarin de rust en de vrede geven? Dat wij verantwoording schuldig zijn aan u en niet aan mensen. Heere, geeft u ons zo een heerlijke, gezegende rustdag. Als u vanmiddag opnieuw die gave aan ons wil geven. Dat er een prediker is die de week ervoor gewerkt heeft. Om ons te vertellen over u en over wat u voor ons gedaan heeft. Mogen we opnieuw onder de rust in deze plaats van rust komen. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 122 vers 3 is onze slotzang dat vrede en aangename rust ons verblijden mag. 122 vers 3. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.